Ik kom uit een gereformeerd gezin. Voor mensen zal dat wel, denk ik wel, wat kunnen zeggen. Hoe dat er gedacht wordt in die kringen. Mijn ouders zijn inderdaad ouders die de oorlog hebben meegemaakt. Ze leven nu ook allebei niet meer. Als je dan daarop terugkijkt. Wij hebben het overlijden van onze ouders. Ik heb 1 broer en 2 zussen. Overlijden van onze ouders hebben wij van heel dichtbij meegemaakt. En dan ben je ook heel erg betrokken op elkaar. Dan praat je heel veel met elkaar over wat er dan gebeurt. En dan komt het verleden naar boven. En dan merk je gewoon bij je broer en je zussen van wat er dwars zit. Als ik kijk naar mijn vader, die heeft mij opgevoed. Vanuit zijn beste weten, heb ik altijd gedacht. Altijd gezegd en altijd ook zo geloofd. Hij deed wat hij dacht dat hij moest doen. Zij hebben mij als kind laten dopen. Nou, daar ben ik eigenlijk altijd alleen maar dankbaar voor geweest. Van, jullie hebben toen die stap durven nemen. Zijn met mij voor een kerk gaan staan. Hebben me daar als kindje laten dopen. Daar heb ik ze op volwassen leeftijd ook voor kunnen bedanken. Toen we zelf de stap namen om ons als volwassenen te laten dopen. Zij vonden het niet leuk op dat moment. Want ze hadden het gevoel dat ik iets er niet deed. Maar ik had juist zoiets van, jij hebt op dat moment gedaan wat je vond dat belangrijk was voor mij. Dus bijgedragen aan mijn opvoeding. Als ik als mens terugkijk, denk ik, ja, hij heeft stikveel fouten gemaakt. He, ik bedoel, dingen, dit mocht niet omdat de buren dat niet netjes vonden. En dat mocht niet omdat het niet zo hoorde. Maar op dat moment deed mijn vader, en dan daarbij betrek ik ook mijn moeder, die deden echt wat zij vonden dat ze moesten doen.
Ja.
En daardoor ben ik wel geworden wie ik ben.
Uh-huh.
Dat ervaar ik heel duidelijk. En mijn vaderbeeld van God is eigenlijk toch ook, zoals ik naar mijn eigen vader kijk. En misschien juist alleen nog maar het stukje, zelfs het laatste stukje van zijn leven. Want toen was hij heel erg lief en heel erg ruim van hart. En dat zijn eigenlijk mijn herinneringen aan mijn aardse vader. En dat heb ik, ja, dat kan ik dan ook toch wel zien zo naar God eigenlijk.
Van,
dat God ook zo met mij is en zegt van kom maar. En zoals ik bij mijn vader ook terecht kom.
Ja. Dus je kan wat dat betreft wel heel genadig terugkijken. Dat je zegt, ja, soms waren er dingen die misschien niet zo handig waren achteraf.
Nee, inderdaad.
Maar uiteindelijk heb ik wel ervaren dat zij mij wilden geven voor mijn geluk.
Ja, ze hebben datgene gedaan.
Met de beste bedoelingen, ja.
En dan is het wel heel jammer als je ziet dat bij mijn broer dat bijvoorbeeld helemaal niet zo werkt. Die is dan eigenlijk gewoon nog boos op mijn vader. Van dat hij dingen niet gedaan heeft of dingen wel gezegd heeft. Wat hij, weet je wel, dat heeft hij fout gedaan. En, nou ja, goed, daar heb je regelmatig gesprekken over, maar...
Ja,
dat hij niet in staat is om daar zo naar te kijken. Van dat eigenlijk onze ouders naar beste eer en geweten ons opgevoed hebben.
Ja, maar naar beste eer en geweten, daar ben ik absoluut van overtuigd wat je vertelt. Hè?
Ja.
En dat je met de middelen die ze toen hadden, met de kennis die ze toen hadden, de mogelijkheden die ze toen hadden. En soms moet je ook onder ogen zien dat dat gewoon ook beperkt is geweest. En dat dat voor jou anders is dan je broer, dat is ongetwijfeld ook waar.
Ja.
He, wat ze aan jou gegeven hebben, dat is een heel ander patroon dan wat ze aan je broer gegeven hebben. Want ieder kind in de kinderrij heeft ook zijn eigen unieke ervaring. Ik hoor dat wel eens vaker van mensen die zeggen van, als broers en zussen naast elkaar, hoe kan dat nou dat ik er geen last van heb en mijn broer wel? Dan zeg ik, ja, maar jij hebt een andere positie in de kinderrij en je hebt andere dingen gekregen en ontvangen en gegeven.
Ja.
En dat is heel bepalend in hoe je dingen verwerkt of hoe je dingen ervaart. Dus in die zin is dat niet zo dat je als één van de kinderen positief is, dat ze er allemaal positief zullen zijn.
Okay.
Of als er eentje negatief is, dat ze allemaal. Ja. Want dat kan, ieder kind heeft zijn eigen verhaal.
Ja.
Ja.
Maar ik ben me wel heel bewust in mijn eigen opvoeding, de opvoeding die ik naar onze kinderen heb gegeven, dat ik daar ook grote missers in begaan heb, om het dan geen fouten te noemen, maar... Onhandige dingen geweest zijn en best grote onhandigheden. Maar ik heb het wel gedaan omdat ik dacht dat het zo moest.
Ja, ja.
En ik vind dat je dat niet uit mag schakelen.
Nee,
je gaat niet bewust verkeerd opvoeden. Ja, dat is dit. Je gaat als ouder voed je niet bewust verkeerd op.
Nee. Kijk, we noemen het in de psychologie de apenliefde wel eens.
Ja.
De moeder aap die haar kindje doodknuffelt.
Ja.
Die houdt zoveel van het kindje dat het heel strak dat kindje tegen zich aan. En dan gaat het kindje dood. Het was liefde wat verstikkend kan zijn.
Ja.
En soms is het ook liefde van ouders om kinderen heel strak te houden. Of kinderen gewoon heel gedisciplineerd of kinderen heel erg te beschermen. Het is uit liefde gedaan, maar het kan heel verstikkend zijn.
Ja,
het hoeft niet altijd een constructief effect te hebben.
Nee, maar wat ik eigenlijk bedoel is van... Ik begrijp heel goed wat je wil zeggen met deze studie. Maar het heeft er ook mee te maken dat je als ouder zelf toch juist wel de beste motieven hebt om op te voeden.
Absoluut. Ja.
En dat dan de missers die je maakt, je toch ook vergeven zijn of vergeven worden? Of
per definitie, dat geloof ik sowieso.
Dat? Zo bedoel ik het.
Ik geloof in de God van genade.
Ja, juist. Ja.
En dat alle dingen medewerken ten goede.
Ja.
Ook nog. Ja. Oké, dankjewel. Nog iemand anders die wat herkende en zegt, nou, dat vind ik, dit is wel eens mijn kans om daar nou eens woorden aan te geven en dat zichtbaar te maken. Ja.
Ik heb ontzettend goede herinneringen aan mijn vader. Mm-hmm. En daar voelde ik mij altijd enorm geborgen en veilig bij. En hij was ontzettend gezellig en lief. En ook een hele grote man, dus het was ook echt een sterke persoonlijkheid naar mijn idee. En we deden altijd erg veel samen. En ook dingen die ik, bijvoorbeeld toen ik voor het eerst ging werken en geld verdiende, heb ik voor het eerst een surfplank gekocht. En ging ik bij de Zevenhuizenplas zo'n box huren. En werd ik ook gelijk direct lid van de tennisbaan daar. Omdat ik dat zelf als kind wel gemist heb om enig kind... Dat bijvoorbeeld op zondag, dan waren er altijd wel mensen die met elkaar gingen spelen. Kinderen uit de kerk bijvoorbeeld. En dan voelde ik mij altijd een beetje alleen, want dan wist ik van, hun gaan lekker dat doen en ik zit thuis. En als mijn ouders dan ergens op visite gingen, dan kon ik ook wel meedoen. Maar ik was eigenlijk altijd toch wel alleen, tenzij ik op school was en dan had je natuurlijk je vriendinnen.
Je was enig kind?
Ja.
Okay, ja.
En dus toen heb ik daar gelijk mee afgebroken en direct een eigen surfplank gekocht. Ik denk dat zal me niet meer gebeuren. En op een gegeven moment is er iemand naar mij toegekomen vanuit de gemeente ook. En die zei, jij mag dat eigenlijk niet doen. Weet je, het is niet goed dat jij dat doet, want je gaat in de wereld. En dadelijk leer je een leuke jongen kennen en je loopt een beetje korte broekie. En dan krijg je dus echt wel een verkering met een jongen uit de wereld. Toen zei ik tegen mijn vader, pa, begrijp jij dat nou dat hij dat zegt? Ik ben er juist zo ontzettend blij mee en ontzettend dankbaar dat ik dat kan betalen. En dat God mij dat geeft, dat ik nou hier zelf kan staan. En toen zei de kind, ik denk precies hetzelfde. Als je God kan danken, is het goed. Nou, en hij steunde overal altijd in. Ook met leren of zo, als jij een 6 haalt, nou ja, of een 5 haalt, of een 8 of een 10. Als je je best doet, is het goed. Dus mooi. Je voelt je eigenlijk altijd gewaarborgd door hem.
Mm-hmm.
En dat is denk ik het voorbeeld van vader met God.
Nou, mooi. Ja. Ja. Mooi dat je vader zo neer kan zitten.
Ja.
Dankjewel. Mooi voorbeeld. Nog iemand? Dit is je kans.
Ik wil eigenlijk even 2 voorbeelden neerzetten. Dat is het voorbeeld van het vaderschap van Yvonne. Het voorbeeld van het vaderschap van... Ja, de vader van Yvonne natuurlijk. En het vaderschap van mij naar mijn vader. Ik kwam met 5 kinderen. Hadden wij natuurlijk de opvoeding, christelijk gereformeerd, gereformeerde bond, laat ik het goed zeggen. Gereformeerde bond, hervormde kerk. Nou, vader was onderwijzer, hij was nogal vrij streng. Het was allemaal, alles was keurig netjes, de wetjes, alles moest gebeuren. Nou, jullie weten het wel. Daar groei je gewoon in op. Ik bedoel, je weet niet beter. Ik bedoel, het is allemaal ons geleerd. Het is eerst je vader en je moeder. Allemaal keurig netjes gehoorzamen. En wij zaten zondags in de kerk, weet je wel. Pa en ma en dan 5 kinderen. En als er dan eentje wat zei, dan was het, kom eens even naar voren. En knal, tik tegen je hersens, weet je wel. Dat was, nou, dan ging je weer terug. En dan was het op een gegeven moment, nou ja, zo waren wij opgevoed. Hè? Maar toen, op een gegeven moment, kreeg ik verkering met Yvonne. En kwam ik daar in een... gezin, die niet naar de kerk gingen, maar wel heel goed en heel goed met het geloof bezig waren. Ze waren namelijk kwamen uit Indonesië en hadden daar ook hun opvoeding genoten. En ook daar een hele warm gezin gehad, hè? Ook het gezin van die van de vader. Maar zij had dus ook een heel goed vaderbeeld. Hè? Dat is, zij vertrouwde de vader ook in alles en het was volledig haar vader, dat was ook het godsbeeld eigenlijk, hè? Nou, dat had ik totaal niet. Hè. Ik was dan de vierde in het gezin. Als ik dan bijvoorbeeld nu nog even mijn broer en mezelf naast elkaar zet, dan kijken we dan allemaal weer door die ruitjes naar buiten, zoals jij zei. Van, dan kijken we met z'n vijven naar de vader en moeder. En dan zeg ik van, ja, nou, ik heb er eigenlijk geen ene moeder aan gehad, laat ik het maar zo zeggen. Hè. Even heel simpelweg gezegd over mijn vader. Want ik weet eigenlijk niks, hij is nu overleden, maar ik ken hem eigenlijk helemaal niet. Ik weet hem niet. Ik bedoel, het enige wat ik nog een beetje weet is van, nou ja, jongens, als je wat deed, en ik deed het altijd verkeerd, dus het was altijd knal hier of in de hoek staan of weet ik veel wat meer. Maar als ik dat dus dan weer vergelijk met haar beeld, dan is dat zo'n ander beeld. En ja, ik ben eigenlijk ook daardoor zo ontzaglijk rijk geworden, ook in het opgroeien verder in die familie en uiteindelijk in dat godsbeeld, wat ik daar geleerd heb. En nou ja, gelukkig weten we nu ook, door tussenkomst denk ik ook, of bemiddeling ook van jullie Hans van Coronia, dat wij inmiddels zo vreselijk veel geleerd hebben en uiteindelijk nu ook kunnen zeggen van, nou, het is goed hè, wat allemaal gebeurd is en geen enkele wrok ook naar de ouders niet of wat dan ook. Het is, zij wisten het ook niet, zij hebben ook hun opvoeding gehad en zij hebben ook naar eer en geweten gehandeld, al was dat totaal anders, een totaal andere opvoeding die Yvonne heeft gehad. En ja, dan kan je dat alleen maar naast elkaar zetten en dan is dat denk ik alleen maar fijn dat wij ook hebben mogen leren van dat alles wat er gebeurt, dat het goed is en zoals het dan gaat. En dat we ook dan die genade alleen maar kunnen onderschrijven.
Hey? Mooi. Mooi, dus je zou kunnen zeggen, de ontmoeting tussen jou en Yvonne bracht ook weer de balans in jouw leven.
Ja, oh, absoluut. Nee, ja, het is die rijkdom, die aanvulling. Wij zeggen altijd maar, ja, het is God, het is niet dat wij in elkaar gezocht hebben, maar het is de Heer die ons bij elkaar gebracht heeft. Hè,
dat, mooi. Nou, een mooie getuigenis, man. Dank je wel. Goed, verhalen uit de praktijk helpen altijd, hè, om het even allemaal betekenis te geven. Nou, wat ik vanmiddag wil doen is proberen om het wat thematisch even neer te gaan zetten, hoe we nou in die generaties met elkaar verbonden zijn. En om jullie een beetje mee te nemen in het vaderen in deze tijd. Hè, dat we op schouders staan van ouders die daarin in de ommacht gezeten. En wat er nou technisch gezien gebeurt. En dan gaan we daarna, na de theepauze, gaan we dat ook wel weer vanuit Bijbels perspectief wat verder toelichten. We gaan het dan hebben over relaties. En dan hebben we het over relationele ethiek. Hè, dat wat in relaties belangrijk is. En als je de relationele ethiek neemt en de theologie, dus wat de Bijbel ons leert, dan kun je de thema's rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid neerzetten. Rechtvaardigheid is dat je krijgt waar je recht op hebt. Dat klinkt allemaal wat hard. Maar het is even om iets neer te zetten. Je zou kunnen zeggen, het is rechtvaardig dat je als kind een vader en een moeder hebt die voor jou kunnen zorgen en die jou kunnen geven wat je nodig hebt om op te groeien. En dat is het thema rechtvaardigheid. En onrechtvaardig is als je niet tot je doel komt. De Bijbel noemt soms het woord onrecht en soms het woord zonde. Beide hebben heel veel overeenkomsten, namelijk je komt niet tot je doel. Het onrecht maakt dat jij niet tot betekenis komt. En dat onrecht heeft vaak te maken met het onrechtvaardigen dat ouders niet kunnen geven wat jij nodig hebt om op te groeien. Onrechtvaardig voor jou als kind. En onrechtvaardig voor je ouders die niet hebben kunnen geven wat ze zo graag hadden willen geven. Dus daarmee veroordelen we niemand door de thema's rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid te benoemen. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen. En daarin is het belangrijk om te gaan kijken naar de rechtvaardigheid en de onrechtvaardigheid die beide altijd zijn in het leven en in de generaties. Want de Bijbel leert ons ook, en de relationele ethiek ook, leert ons om achterom te kunnen kijken. Wat is de geschiedenis van onze ouders en onze voorouders geweest? Hoe zijn we daarin beïnvloed? Om in het heden na te denken, hoe kunnen wij onze verantwoordelijkheid nemen? En in de toekomst gericht te zijn van, hoe kunnen we het rechtvaardige doorgeven? Ik denk dat dat de belangrijkste lijn is voor mij in het christendom. Vanmiddag wil ik dat nog wat geestelijker neerzetten met een prachtige profetie uit Jesaja. Hoe we het onrecht van het verleden in het heden kunnen verwerken en de zegen aan de toekomst door kunnen geven. En ik denk dat we daarmee ook dan onze verantwoordelijkheid dragen. Maar dan zullen we dus eerst in die generaties zicht moeten krijgen op wat is er nou in die relatie, in die generaties gebeurd. En hoe kunnen we dat nou benoemen als rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid? Als het snel gaat, moet je roepen. Oké, dat was de rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Nou, je zou kunnen zeggen, wat ons bepaalt in het leven, in de relationele ethiek, is vooral het thema loyaliteit. Loyaliteit komt van het Franse woord loi, wat betekent wet. Loyaliteit is als het ware een wetmatigheid. Ieder mens wordt gedreven in zijn relaties door loyaliteit. En hoe ga je die loyaliteit nou herkennen? Door de simpele vraag, het simpele uitgangspunt, ik wil een bijdrage leveren in jouw geluk. Daar ga je de loyaliteit om herkennen. Dus ouders willen een bijdrage leveren in het geluk van hun kinderen. En dat doen ze vanuit de loyaliteit. Hè. Als je kind geboren wordt, dan hoop je en dan wil je dat het kind gelukkig wordt. En voor het geluk van dat kind ga je alles verzinnen samen om het kind op te laten groeien. En dat doen we dan. We kennen drie verschillende loyaliteiten. Verticale, zijns- en horizontale loyaliteit. Een verticale loyaliteit is de loyaliteit waarin ouders geven aan hun kinderen wat ze denken. Wat net al gezegd werd. Mijn ouders hebben alles gegeven met de gedachte, dat is goed voor jouw geluk. En dan kan je achteraf in het heroverwegen wel eens bedenken, was het nou wel rechtvaardig? En werd ik er nou gelukkig van? Nou, dat is achteraf. Maar de drijfveer van ouders is, ik wil dat geven aan mijn kind voor het geluk. Dat ouders ook andere dingen kunnen geven, heeft alles te maken met de onmacht waar ze in terecht kunnen komen. De macht, de constructieve kant is dat ze kinderen van alles willen geven voor de toekomst, in de opvoeding. De destructieve kant is vaak dat ze in hun onmacht schieten, gaan mopperen, gaan schelden, slaan, destructief worden. Maar dat is niet wat ze willen geven, dat is de onmacht waar ze in terechtkomen. En wat wel invloed heeft en wat wel een consequentie is en waar ze wel verantwoordelijk voor zijn, dat dat helder zijn. Maar dat is dus de onmacht. De loyaliteit bepaalt, ik wil geven aan mijn kind moet gelukkig worden. En voor het geluk van het kind ga je bewust, en vroeger deden mensen dat onbewust, een nadenken over wat wil ik die kinderen geven. Moeten ze geloven? Wil ik ze laten leren? Moeten ze met twee woorden spreken? Met mes en vork eten? Moeten ze muziek maken? Of moeten ze naar de ballet? Of moeten ze sporten? En we gaan alles bedenken en we gaan geven aan die nieuwe generatie. Dat noemen we de verticale loyaliteit. Dus ouders willen in die verticale loyaliteit geven aan de nieuwe generatie voor het geluk in de toekomst. Dat is een. Kinderen geven ook aan ouders. Ook dat zit in de verticale loyaliteit. Ieder kind wil dat zijn vader en moeder gelukkig zijn. En daar ben je niet zo bewust van. Maar je moet je voor jezelf maar even bedenken. Vond ik het als kind belangrijk dat mijn vader en moeder gelukkig waren? En wat gebeurde er als ik zag dat ze niet gelukkig waren? Wat gebeurde er met jou als je zag dat je ouders ruzie maakten bijvoorbeeld? Of wat gebeurde er met jou als je vader of moeder ziek werd? En misschien heb je meegemaakt dat een van twee wel doodging. Weet je, of dat er ander onrecht in het leven was. Wat doet het met jou als kind? Nou, kinderen geven aan het geluk van hun ouders. En daar waar de balansen gezond zijn in de generaties, hebben we gevende ouders en gevende kinderen. En als dat in balans is, dan is dat in de ouder-kindrelatie asymmetrisch. Dus dat betekent dat ouders veel meer aan hun kinderen geven dan wat kinderen teruggeven. Straks kom ik op die asymmetrie terug, maar dat is een belangrijke om te onthouden in de verticale loyaliteit. Dus de verticale loyaliteit is de loyaliteit waarin ouders onvoorwaardelijk aan hun kinderen geven en kinderen minimaal teruggeven. Toevallig had ik van de week een gesprek met mijn vrouw erover toen we 's avonds samen zaten te eten. Toen zei ze van, ik vind eigenlijk dat ik van die kinderen veel meer terug heb gekregen als wat ik aan hun gegeven heb. En dat is grappig, want het is maar net wat je ervaren hebt. Met welke maat meet je? Want als je zo intens kan genieten van het feit dat je moeder wordt, en zo intens kan genieten van het feit dat je ziet dat ze gelukkig worden, dan ontvang je daar ook weer heel veel in. Het is dus heel moeilijk om het geven en te ontvangen, om dat woorden te geven. Wat is nou geven? Wat is nou ontvangen? Wat ontvang je nou? Maar het uitgangspunt voor een gezonde gezonde balans in de generaties is de ouder die onvoorwaardelijk wil geven aan de toekomst. En dat betekent dat je als ouders, of dat je als kind nooit in de schuld kan komen te staan bij je ouders. Kinderen kunnen geen schuld opbouwen bij hun ouders. Want kinderen mogen onvoorwaardelijk ontvangen. En wat gebeurt er met mensen die heel veel ontvangen en weinig geven? Dus denk maar even aan een bankrekening. Wat gebeurt er als je heel veel stort en weinig opneemt? Krijg je een tekort. Als je heel veel stort en weinig opneemt. Wat zeg je? Ja, dan spaar je. Dan word je rijk. Moet je eens uitproberen. Dat is echt... Dat is echt gaaf. Ik weet het ook niet, maar... Dus daar waar je heel veel stort en weinig opneemt, daar komt er een spaarrekening. En zo heeft professor Notch, de professor die de contextuele wetenschap bedacht, het over een groot boek van geven en ontvangen in de generaties, waarin mensen, ouders, onvoorwaardelijk aan hun kinderen geven en kinderen minimaal teruggeven. Die kinderen bouwen een emotionele spaarrekening op. Dus omdat je heel veel ontvangt en minimaal teruggeeft, bouw je een spaarrekening op. Kinderen geven terug door allemaal op hun eigen manier. Op de eerste plaats hebben we allemaal onze ouders gegeven door geboren te worden. Dat is een grappiger. Toen jij geboren werd, heb je hun tot vader en moeder gemaakt. Dat geldt voor ons allemaal. Dus in het geboren worden hebben we onze ouders tot ouders gemaakt en hebben we al heel veel gegeven. En nou, dan ga je nog meer geven door ook nog te glimlachen en papa en mama te gaan zeggen. Nou, dan heb je daarmee eigenlijk al voldoende gegeven, hè, als kind aan je ouders. Maar het leven gaat verder, je wordt wat groter en je leert op de kleuterschool een vaderdagcadeautje en een moederdagcadeautje maken. Hè, en in het geven van cadeautjes en het maken van tekeningen zie je dat kinderen toch de behoefte hebben om te geven aan die ouders. Herken je dat? Van de kleuterschool, vroeger maakten we op de kleuterschool dan van die asbakken van schelpen. Dat mag tegenwoordig allemaal niet meer natuurlijk. En bloemenvaasjes en jampotten schilderen en gekke stropdassen. Ik weet dat hoe een gekke stropdas ik van mijn zoon kreeg het eerste vaderdag dat hij op de kleuterschool zat. Nou, met zo'n gekke stropdas zou ik nooit gaan lopen. Was het niet zo dat Tim die stropdas had gemaakt? He, want daarmee ging ik lopen, dat was de stropdas die voor mij betekenis had. En omdat Tim zag dat ik daar blij mee was, kon hij zijn eigen waarde opbouwen. Want hij kon iets geven aan mij wat van betekenis is. Een belangrijk principe, die moet je ook even onthouden. Dus kinderen geven aan hun ouders in de hoop dat ze van betekenis zijn. Dus, en hoe wist Tim dan dat die voor mij van betekenis was? Dat ik hem erkenning kon geven voor die gekke stropdas. Die ik natuurlijk tegen hem geen gekke stropdas noemde. Heb jij die gemaakt? Wat schitterend. Maar in de winkel zou ik hem nooit uitgezocht hebben. En het feit dat Tim hem had gemaakt, dat maakte die stropdas tot een unieke stropdas. En door hem erkenning te geven, maakte ik het geven wat hij aan mij deed zichtbaar. Nou, het geven en het ontvangen is dus bepalend in die generaties. En we hebben het nu over twee generaties die geven en ontvangen. Ouders die onvoorwaardelijk aan hun kinderen geven. Kinderen die ook iets teruggeven. Maar het blijft niet bij de stropdas. Het blijft niet bij het moederdagcadeautje. Kinderen geven ook door hun best te doen en goede cijfers te halen. Want daarmee weten ze dat hun ouders blij zijn. Of kinderen geven door lieve kinderen te zijn. Of kinderen geven door hele lastige kinderen te zijn. Hele lastige, onhandelbare kinderen te zijn. En al het geven van kinderen, wat lang niet altijd gezien wordt als geven, is bepalend dat kinderen, waarom geven kinderen? In de hoop dat zij eigenwaarde op kunnen bouwen. Dat is belangrijk. Dus waar wij als ouderteam, als vader en moeder, heel erg op gericht zijn geweest, vanmorgen heb ik gezegd, ouders maken hun kinderen zichtbaar. Wat belangrijk is dat je als ouder het gevende kind zichtbaar kan maken. Hoe kan je het gevende kind zichtbaar maken? Dat is heel essentieel. En als ik dan naar mijn oudste zoon kijk, die zorgde op een hele specifieke manier echt als een oudste zoon. De zoon die het voorbeeld geeft, de zoon die verantwoordelijk is, De zoon die heel plichtsgetrouw is. Hè, de zoon die wel op kan passen. De zoon die aan heel veel toevertrouwt. Hè, dat zijn vaak een beetje de oudste kinderen. En mijn middelste zoon, Mark, dat is veel meer de zoon die zoiets had van... ieder kind gaat in de kinderrij op zijn eigen unieke manier geven. Dus de tweede gaat geven zoals de eerste nog niet gegeven heeft. Mark was echt een middelste zoon en Mark die ging geven door de humor en de clown en de creativiteit. Hij had al een zoon die heel braaf zorgde, dus hij dacht, nou, hè, dan is mij de ruimte, de wereld is voor mij. Dus die kon zich in vrijheid veel meer ontplooien, omdat er al een zoon was die aan het geven was. En nou, de jongste geeft weer op zijn hele eigen manier, want daar zat weer 4 jaar tussen, dus die ging weer als oudste zoon geven. Als er langer dan 3 jaar in de kinderrij tussen kinderen zit, dan gaat de kinderrij opnieuw tellen. Dus de eerste jongen is de oudste zoon, het eerste meisje is de oudste dochter, dan komt er weer een zoon. Nou, als die minder dan 3 jaar tussen zijn zus zit, wordt dat de middelste. Maar als er 3 jaar is, soms heb je wel 2 of 3 oudste kinderen in gezinnen. Nou, als je het interessant vindt, heb ik ook een boekje over geschreven. De invloed van broers en zussen. Dat is een heel klein dun boekje. En dat is heel leuk om daarin te zien hoe kinderen geven en hoe in de kinderrij ieder kind op een eigen unieke manier geeft. Als, om even wakker te worden, zeker als je kinderen aan het opvoeden bent, kan die heel belangrijk zijn. Hoe geven mijn kinderen? Een grappig voorbeeldje is hoe de eerste en de tweede voor mij zorgden toen mijn moeder overleed. Dat zijn natuurlijk belangrijke momenten, geboorte en sterven. En ik stond met Tim en Mark, de een aan de ene kant, de andere kant aan de andere kant, naast het bed waar mijn moeder opgebaard was. En we waren natuurlijk verdrietig. En Tim die zei tegen me, nou, hij was een jaar of 11, 12 denk ik. Pap, weet je waar ik nou zo verdrietig over ben? Dat ik misschien ooit wel zo bij jouw bed zal staan. Nou, daar hielp hij me echt mee. Het was al moeilijk genoeg allemaal, maar ook wel zijn betrokkenheid van, ik ben heel verdrietig, maar ook verdrietig omdat jij zo belangrijk voor me bent. En ik snap dat jouw moeder zo belangrijk voor jou is, maar jij bent voor mij zo belangrijk. Dus het was wel heel helpend, alleen het bracht mij natuurlijk nog dieper in mijn emotie. En de middelste, dat is de clown en degene die de humor, de cabaretier zou je kunnen zeggen, die stond aan de andere kant naast me en die keek me zo eens aan en die keek zo weer eens naar mijn moeder. Zei die, Hansie, je hebt de oortjes van je moeder. Nou, dat is zijn manier van investeren. Hij heeft altijd in ons gezin dat soort investeringen. Als wij ruzie maakten, maakte hij een grap en dan moest iedereen lachen en dan is het hier over. Weet je wel, hij had altijd met zijn humor en met zijn creativiteit, wist hij zijn bijdrage te leveren, zou je kunnen zeggen. Nou, zo heeft ieder kind zijn eigen unieke manier. En ik heb veel zorgpatronen in mijn praktijk. Ik zal een voorbeeld noemen van een vrouw van 50 die bij mij in therapie was. En ze had 4 dochters gekregen. En ze kwam in therapie omdat ze niet emotioneel kon zijn met haar dochters. En ze was zelf al 50 jaar. En na een aantal gesprekken nodigde haar vitale moeder uit van 80 om een keer mee te komen en te helpen in de therapie. Als ik straks dat uit ga leggen, snap je waarom ik soms ouders uitnodig. En die moeder vroeg ik hoe de cliënt dus baby was geweest en wat er in de babytijd, hoe die moeder dat ervaren had. Toen zei ze, toen ze nog geen jaar was, zei ze al tegen mij, je hoeft met mij niet te knuffelen. Ze duwde met haar handjes mij al weg als ik er op schoot wilde nemen, want ze wilde nooit geknuffeld worden. En toen ze eenmaal kon gaan praten, zei ze, nee, je hoeft met mij niet te knuffelen, want daar hou ik niet van. Niet knuffelen, ik wil niet, ik hou niet van al dat, ik weet niet hoe ze het noemde, maar een beetje het kleffen. En ze zegt, dat heeft ze heel haar leven gezegd. En toen vroeg ik aan die moeder hoe zij dochter was geweest in het gezin waar zij opgroeide. En toen vertelde die moeder dat zij slachtoffer was van seksueel geweld en dat ze daar nooit met haar ouders over gepraat had. Sterker nog, dat ze er nooit met iemand over gepraat had. En het bleek dus dat die vrouw ontzettend veel verdriet en een hele traumatische ervaring had opgeslagen in haar leven en dat ze daardoor afgesloten was geraakt. En dat die dochter als baby al ervaarde, en ik heb echt baby's geboren zien worden bij verslaafde moeders die dit deden, maar dit meisje van 1 jaar voelde al dat die moeder niet kon geven wat voor haar rechtvaardig was om te ontvangen. En zij ontwikkelde in haar leven het patroon, je hoeft met mij niet te knuffelen, want daar hou ik niet van. En daarmee zorgde ze voor haar moeder. Ze hield het 50 jaar vol tot ze zelf moeder was en volwassen wordende dochters had die zei, je moet eens in therapie gaan, want jij kan nooit knuffelen. Weet je, en die helemaal gefrustreerd raakte. Toen die moeder aan haar ging vertellen over haar traumatische verleden, toen was zij natuurlijk helemaal verbaasd. Dat heb ik nooit van je geweten. En toen ging zij vertellen aan die moeder hoe ze die moeder gemist had. En hoe ze wel te degen wel verknuffelen hield. En die twee vrouwen, die zaten bij mij op de bank voor het eerst met elkaar te huilen. Weet je, dat was de ommekeer in het leven. Dat die moeder de andere moeder kon helpen om moeder te zijn in een nieuwe generatie. Een prachtig voorbeeld hoe ze door de woorden aan te geven en het verdriet zichtbaar te maken en te gaan verwerken, in een stuk vrijheid kwamen. Zo geloof ik dat er in de generaties ouders en kinderen en nieuwe generaties aan elkaar geven, van elkaar ontvangen. En vaak op een hele onbewuste manier. Wie heeft de kinderen gezien die gezorgd hebben door het geheim te bewaren? Ik had een meisje in therapie van 23 jaar die als kleutertje onder het bureau van haar vader zat te spelen en hoorde dat de vader belde met zijn vriendinnetje. En ze kwam erachter dat de vader een vriendinnetje had door het gesprek wat daar gevoerd werd. En ze was nog maar een kleutertje en ze dacht, dit moet ik niet vertellen, want dan doet mijn moeder heel veel verdriet. Tot haar 23ste jaar had ze er met niemand over gepraat. Had ze dus al 20 jaar een geheim gedragen. En als investering waar ze nog nooit over gepraat had. Nou, zo zijn er talloze patronen. Ik kan er een hele dag over vertellen, ga ik niet doen. Wij hebben allemaal als kinderen unieke patronen ontwikkeld waarin we gevend zijn geweest naar onze ouders. Allemaal op onze eigen unieke manier. Door niet verdrietig te zijn of door niet lastig te zijn of de goede cijfers te halen. Veel kinderen hebben ook gezorgd door rotkinderen te zijn. Want als je een rotkind bent, dan ben jij de bliksemafleider en de zondebok. Het ligt niet aan je ouders, maar zij hebben het slecht getroffen met zo'n rotkind. Weet je, dat zijn allemaal patronen die ik in de praktijk tegenkom als investeringen van kinderen. Gaan we even terug naar die investeringen. Waarom is het belangrijk om die investering te zien? Als je investeert, dat is één ding, maar de erkenning voor die investering, waarom investeren we, zei ik net, om zichtbaar te worden. Dus als ik als kind investeer in mijn ouders, als Tim voor mij een stropdas maakte, of als Mark grapjes maakt, dan investeert hij in mij. En dan is het belangrijk dat ik hem die investering zichtbaar kan maken en hem erkenning kan geven voor die investering. Want daarmee wordt die investering zichtbaar. Ik zal je een voorbeeld noemen. Stel je voor, je hebt een goede vriend en die krijgt in Groningen een auto-ongeluk. En jullie denken, ik neem een vrije dag, ik stap in de auto, ik koop een bos bloemen en ik rijd naar Groningen. In Groningen aangekomen in het ziekenhuis, kom je daar de ziekenhuiskamer in met je bos bloemen. Het heeft je een tank benzine gekost en een vrije dag. Dan moest je ook nog voor vechten op de zaak om vrij te krijgen. Nou, dat was gelukt. Die vriend doet zijn ogen open als jij die kamer binnenkomt en dan zegt hij, nou, dat had je voor mij niet hoeven doen. Hoe voelt dat? Voel eventjes hoe dat zou voelen. Ja, daar word je niet blij van. Stel je voor, een tweede voorbeeld, je komt in die ziekenhuiskamer binnen en die vriend zegt, ben jij helemaal voor mij naar Groningen gekomen? De tranen springen in zijn ogen. Zuster, kom nou eens, dit is mijn beste vriend. Die komt helemaal voor mij naar Groningen. En dan heeft hij ook nog bloemen bij zich. Dat is nou echt een vriend. En je helpt ontzettend door hier te zijn. Nou, bla 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 bla. Hij speelt zijn rol. Nou, dit is een rol, hij meent het ook echt. Hoe voelt dat voor jou als hij zo reageert? Dan denk je, yes, ik ga met een heel positief gevoel naar huis. In beide voorbeelden heb je net zoveel geïnvesteerd. En die bos bloemen kost net zoveel geld, die rit naar Groningen kost net zoveel, en die vrije dag kost net zoveel. Je hebt in beide voorbeelden net zoveel geïnvesteerd. In het ene voorbeeld ga je met een frustratie naar huis, en het andere voorbeeld ga je met een goed gevoel naar huis. En waar is het verschil? In het zichtbaar zijn, in het erkenning krijgen. Jij kreeg erkenning voor wat je investeerde. Nou, die moet je even proberen vast te houden als het gaat over generaties. Veel kinderen hebben gegeven en gegeven en gegeven, geen erkenning gekregen en zijn gefrustreerd geraakt. Andere kinderen hebben veel minder gegeven, misschien wel zelfs, maar heel veel erkenning gekregen en hebben hun eigen waarde opgebouwd. Dat is essentieel in de generaties. Hoe heb jij zichtbaar kunnen zijn? Hoe kon jij geven wat belangrijk was voor je ouders? Geven de kinderen in de verticale loyaliteit. Dus ouders geven heel veel aan kinderen, kinderen geven minimaal terug. Dan komt dat kind op een gegeven moment 12, 13, 14, 15 jaar in de puberteit. Soms bij 10 begint het al een beetje te morrelen. En dan gaat die verticale loyaliteit, komt er een nieuwe loyaliteit naast. Die was er al, maar die wordt zichtbaarder en dat noemen we de zijnsloyaliteit. En de zijnsloyaliteit die voortkomt uit de verticale loyaliteit is de loyaliteit aan jezelf, aan mijn zijn. Dat kind wordt zich bewust dat hij een zelfstandig persoon is. Of dat zij een zelfstandig persoon is. Gaat zich afbakenen, dan komt er ineens een briefje op de kamer, duurt 3 keer kloppen voordat je binnenkomt. En nou, dat is de ontwikkeling van de zijnsloyaliteit. Dat zijn de eerste signalen. He, ik denk er anders over als jij. Mijn vrienden vinden wat anders als jij. Jij bent ouderwets. Nou, welkom op het oefenterrein voor de puber. He, de zijnsloyaliteit gaat ontwikkelen. En dat kind heeft zijn strijd nodig en de strijd met die ouders om die zijnsloyaliteit te ontwikkelen. Dat gaat niet zomaar. Dat kind kan die zijnsloyaliteit alleen maar ontwikkelen als er strijd is. Sommige kinderen puberen of zorgen door niet te puberen. Velen van jullie hebben dat gedaan. Als je uit gezinnen komt waar het lastig was, of waar het moeilijk was, of waar een andere manier van nood of onrecht was, is de kans groot dat je gezorgd hebt door niet te puberen. Soms in de kinderrij zorgen kinderen die een lastige puber boven zich hebben, dan gaat de tweede zorgen door niet te puberen. Want die ene heeft al zoveel last veroorzaakt en die ouders zoveel verdriet aangedaan, dan kan jij het niet maken om ook nog eens lastig te worden. En zo zijn er, is er ook een hele grote invloed in die posities in de kinderrij, vandaar dat geen kind hetzelfde ervaart. Maar belangrijk is dus dat kinderen wel de ruimte krijgen om te puberen. Mijn middelste zoon heeft een hele periode niet gepuberd, terwijl de oudste wel echt een puber was. Die ging inderdaad zichzelf afbaken in zijn eigen weg en zeggen dat ik ouderwets was en een strijd aan. Die middelste was 4 jaar ernstig ziek. En omdat hij 4 jaar heel ernstig ziek was, en wij dus heel veel zorg aan hem moesten besteden, en dat heel veel in ons gezin heeft gekost, ook van zijn broertjes, vertelde hij later een schuldgevoel. En toen hij moest gaan puberen, ja, toen was hij al 18, 19, had hij nog steeds niet gepuberd. Maar dat schoof hij weg, omdat hij dacht, ik ben al zo lastig geweest. Ik heb al zoveel gevraagd en ik ga niet nu ook nog eens lastig zijn. En ik ging met hem de discussie aan dat ik wilde dat hij ging puberen. En ik zeg, ik pik het niet dat jij zo makkelijk bent. Jij gaat voor jezelf opkomen. En dat deed ik door bijvoorbeeld, dan zei hij van, hoe laat moet ik thuis zijn? En dan dacht ik, nou, hij wil om 1 uur thuis komen. Dan zei ik, 10 uur. En zei hij, oké, 10 uur. Zeg ik, nee, niet oké, 10 uur. Ja, maar jij zegt toch 10 uur? Ja, maar wat vind jij dan? Ja, ik dacht misschien wel 12 uur of 1 uur, net als mijn vrienden. Nou, waarom zeg je dan oké dan? Ja, jij zegt 10 uur. Ja, maar als jij het er niet mee eens bent, dan ga je ervoor vechten. Ik zeg 10 uur, jij gaat er niet voor vechten, dat het later wordt. En zo moest ik hem echt prikkelen om wakker te worden van, oh ja, strijd hoort bij het leven. Ik mag strijden. Ik hoef me niet schuldig te voelen over het feit dat ik ziek ben geweest. Nou, dus die moest ik echt de puberteit in schoppen, zou je kunnen zeggen. Hè? Veel kinderen, dus ik heb vandaag tegen moeder gezegd met een lastige puber, misschien is het wel een compliment dat je kind zo aan het puberen is. Niet puberen is een veel groter probleem. Puberen is namelijk het feest van de zijnsloyaliteit. Oefenen, dus zorg dat er strijd is met je pubers. Dat is een belangrijke, vaders en moeders. Zorg dat er strijd is met je pubers. Ze hebben recht op die strijd. In die strijd gaan ze wortelen in hun zijnsloyaliteit. En dan zou je kunnen zeggen dat ze namens zichzelf gaan leven. En als je dan namens jezelf kunt leven, kun je de volgende stap maken in de horizontale loyaliteit. En dat is de loyaliteit in je volwassen relaties in wederzijdse afhankelijkheid. Dus dat betekent dat ik gelijkwaardig met andere volwassenen wederzijds afhankelijk kan zijn, dat ik gelijkwaardig kan zijn en dat ik kan geven en ontvangen in balans. Dat is de horizontale loyaliteit. Je zou kunnen zeggen, de horizontale loyaliteit is een vrucht van de zijn en de verticale loyaliteit. Dus ze hebben allemaal dus met elkaar, staan ze in contact. Een vraag. Dat zal zeker een invloed kunnen zijn. Dat je denkt van, als je niet geleerd hebt dat jij lastig mag zijn. En dat lastig zijn dus bij het leven hoort. En dat het rechtvaardig is. En dat je ouders er recht op hebben op een lastige puber. Dan zou je kunnen zeggen, dan ben ik een slecht kind geweest. Of kan ik als kind wel geven wat van betekenis is. Ja. Ja. Zeker. Het heeft soms ook te maken met het feit dat je ziet dat je ouders niet gelukkig zijn en dat jij als kind verantwoordelijk voelt voor het geluk van die ouders. En dat je dus een slechte eigenwaarde ontwikkelt omdat jij je ouders niet gelukkig hebt kunnen maken. Maar dat kan zijn dat je ouders een onrechtvaardige verwachting van jou hebben. Veel ouders hebben de verwachting bij hun kinderen neergelegd, jij moet gaan zorgen voor mijn geluk. En zo had ik ouders die ook een heel veel familieleden, Joodse ouders die veel familieleden in de oorlog waren verloren. En de moeder kreeg drie dochters en haar oudste dochter, die noemde ze het zonnetje. Want zij ging goedmaken wat er in haar familie aan verlies was geweest. Dus dat kind moest zorgen door altijd het zonnetje te zijn. En dat ging ze ook doen. Ze was altijd vrolijk en altijd opgewekt. Totdat ze helemaal in een burn-out terechtkwam en bij mij in therapie terechtkwam. En we er samen achterkwamen dat zij zorgde door altijd het zonnetje te zijn. Want zoals je zorgt in het gezin van herkomst, zo ga je ook in andere situaties zorgen. Zij zorgde door het zonnetje in huis te zijn, ook bij haar collega's, ook in haar huwelijk, ook in haar eigen gezin. Zorgen dat zonnetje te zijn. Ja, je kunt niet altijd een zonnetje zijn. Soms schuiven er ook gelukkig wel wat wolkjes voor de zon. En soms dan draait de zon even weg, zodat het even donker wordt en dat we even kunnen slapen. Altijd zonder. Dus je kunt. Zij heeft het leven van haar moeder nooit goed kunnen maken. En daar moesten zij samen doorheen. Want dat doet natuurlijk ook heel veel met je zelfbeeld. Goed, het is even globaal, maar wat ik jullie wil laten zien is het volgende. Als we het even in een plaatje zetten. Het geven en het ontvangen in de relatie. We zien hier een plaatje van een vader, een moeder en twee zonen. Vader Jan, moeder Jeanette, Jos en Bas. Vader Jan en moeder Jeanette willen onvoorwaardelijk aan Jos en Bas geven. Ze gaan Jos en Bas opvoeden en ze gaan hun heel veel geven. Onvoorwaardelijk voor het geluk van Jos en Bas. En Jos en Bas zorgen minimaal voor Jan en Jeanette. Want Jan en Jeanette zijn al zo gelukkig. Toen Jos en Bas geboren werden, waren Jan en Jeanette al gelukkig. Dus ze werden alleen nog maar gelukkiger toen ze ouder werden. Je zou kunnen zeggen dat Jos en Bas dus een spaarrekening opbouwen, omdat ze zoveel ontvangen en minimaal teruggeven. Nou, als we dan even een generatie erbij zetten. Jan was ooit een zoon in een gezin. We zien een oudste zoon. En Jan als zoon heeft ook heel onvoorwaardelijk van zijn ouders gekregen. Dus Jan heeft onvoorwaardelijk gekregen en ook minimaal teruggegeven. Dus Jan had een spaarrekening opgebouwd. En wat doet Jan met zijn spaarrekening? Jan investeert zijn spaarrekening in de volgende generatie. Daar zijn namelijk spaarrekeningen voor. Spaarrekeningen zijn er om te investeren in de volgende generatie. Ik moet me even niet aan het signaal van de kar houden, want we moeten dit even afmaken. Voor de koffie. Nou, Jeanette was ooit een dochter in een gezin waar zij onvoorwaardelijk van haar ouders liefde kreeg en minimaal teruggaf. Dus Jeanette had ook een volle spaarrekening gekregen in haar leven, als dochter. Als Jan en Jeanette elkaar voor het eerst ontmoeten, dan zegt Jan tegen Jeanette: ik vind jou zo'n ontzettend mooie vrouw en jij bent de vrouw van mijn leven. En dan ontvangt Jeanette dus van Jan. Maar Jeanette gaat ook weer aan Jan teruggeven. En ik vind jou zo'n stoere, sterke man en jij bent de man van mijn leven. En daarmee geven en ontvangen ze gelijkwaardig. Dat gebeurt namelijk in de horizontale loyaliteit. In de horizontale loyaliteit moet het geven en ontvangen steeds gelijkwaardig zijn. Dat komt steeds weer in balans. Het is een weegschaal die in balans is. En het geven en het ontvangen. Nou, waarom is dat nou belangrijk? Dat zij geven en ontvangen in balans. Dat betekent dat ze gelijkwaardig blijven aan elkaar. Jan en zijn ouders zijn niet gelijkwaardig. En Jeanette en haar ouders ook niet, want dat is een asymmetrische relatie. Daar is de balans dat er veel meer gegeven wordt dan dat je terug hoeft te geven. In de partnerrelatie is het gelijkwaardig. En wat is het effect? Jan investeert een stukje van zijn spaarrekening in Jeanette. En Jeanette weer van haar spaarrekening in Jan. En hun spaarrekeningen blijven vol. Kun je het nog volgen? Dus dat is de gelijkwaardigheid. Waarom is het belangrijk dat zij gelijkwaardig blijven? Dan voorkomen we dat Jan een vader wordt voor Jeanette of dat Jeanette een moeder wordt voor Jan. Want als Jan heel veel aan Jeanette gaat geven en Jeanette gaat minimaal teruggeven, dan wordt die relatie asymmetrisch en dan wordt Jan Jeanette de vader. Of als Jeanette heel veel voor Jan gaat zorgen en Jan minimaal terug gaat geven, dan wordt Jeanette de moeder van Jan. En met je moeder ga je niet naar bed. Dus dan krijg je ook een heel groot probleem. Dus heel belangrijk in een huwelijksrelatie dat je niet elkaars vader en moeder wordt. Seksualiteit is belangrijk in een huwelijksrelatie dat je gelijkwaardigheid hebt. Als je gelijkwaardigheid weggaat, dan krijg je een seksueel probleem. Dat kan niet anders. Dus dat is daarin ook, zou je kunnen zeggen, ook alweer gezond. Nou, Jan en Jeanette zijn gelijkwaardig aan elkaar. Ze hebben samen een volle spaarrekening. En wat gaan ze met die volle spaarrekening doen? die gaan ze weer investeren in een nieuwe generatie. En zo zouden we, als we het hebben over vaders in deze tijd, zouden we dus transgenerationeel steeds die volle spaarrekening door moeten geven aan een nieuwe generatie. Dat is zoals het oorspronkelijk in de schepping bedoeld was. Ouderteams die steeds de volle spaarrekeningen investeren in de nieuwe generaties. Daar krijgen we een probleem als we te maken krijgen met onrecht in het leven. Dood, ziekte, een oorlog, een economische crisis. Als we even terugkijken naar de afgelopen eeuw, hebben we een enorm onrecht meegemaakt. In 1932 hebben we een beurscrisis gekend die lange na niet is wat we nu hebben. Dat is een bizarre beurscrisis geweest. 8 jaar voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, er komt een Tweede Wereldoorlog overheen. Dus dan wordt ook Nederland nog eens half plat gebombardeerd, inclusief grote delen van onze voorfamilies. En dan moet in 1945, na zo'n enorme crisis, tot 1953 heeft die crisis geduurd. Van 1932 tot 1953. Pas toen ging het economisch weer wat beter. En waar hebben we het over als we nu naar een crisis kijken? Nou is de crisis nog niet voorbij, dat snap ik ook. Maar het is niet in vergelijking met wat er toen gebeurde. Nou, eventjes om eventjes zichtbaar te maken waar die voorouders doorheen gegaan zijn. Nou, al dat onrecht heeft gemaakt dat ouders in een noodsituatie komen. Spaarrekeningen worden geïnvesteerd in vorige generaties. En dat is waar we in deze tijd mee te maken krijgen. Dat kinderen die zien dat hun ouders niet gelukkig zijn, gaan investeren in het geluk van hun ouders. En wat we zien is dat kinderen niet passend meer geven wat bij een kind hoort, maar dat de kinderen de ouders van ouders gaan worden. En ik denk dat velen van ons dat meegemaakt hebben, dat we zijn gaan investeren in die vorige generatie. Dat we ons niet hebben af kunnen bakenen voor het verdriet en voor de moeite die die ouders daar hadden. Want niet geven is geen optie in situaties van nood. Waar nood is, moet gezorgd worden en gaan we als kinderen investeren. Als ik nood in mijn leven had, gingen kinderen in mij investeren. En als ik dan die investering niet zie en ik ga ze niet helpen om die investering af te bakenen, dan gaan zij die spaarrekening investeren in de vorige generatie. En ik geloof dus dat in de generaties de balansen kwijtgeraakt zijn, omdat we in plaats van de spaarrekeningen opbouwen voor de volgende generatie, onze spaarrekeningen zijn gaan investeren in de vorige generaties. In de nood van ouders en de nood van voorouders. Daar gaan we eens rustig over nadenken tijdens de theepauze. Even een vraag nog.
Op het moment dat ouders ouder worden,
ja.
Maar als dan misschien hulp zou,
ja.
Hij zorgt voor de ouders.
Ja.
Is het mijn kinderen worden ouder ondertussen? Is het dan een probleem van mijn kinderen?
Nee, het is het probleem van je ouders. Van je ouder worden de ouders.
Van mijn ouders, maar wordt dat een probleem voor mijn kinderen?
Nee. Nou, het ligt eraan. Dat heb jij in de hand. Het is aan jou om te kijken wat passend is om te geven aan je ouders.
Je kan ook antwoorden naar je ouders toe.
Nou ja, dat is juist wat ik neer wil zeggen. Dat je die verantwoording, je hebt verantwoordelijkheid, maar afgebakend. Dus we hebben te maken met grenzen.
Ja, wat er dus vroeger gebeurde dat ouders die bij de kinderen gingen wonen als ouder
werden. Ja.
Was het zelf omgekeerd?
Nou, ik denk niet in goed en fout. Nou, weet je, waar ik het nu over heb is een stukje, dat noemen we relationele ethiek. Die relationele ethiek heeft alles te maken met het systeem van onze maatschappij zoals wij zaken georganiseerd hebben. Je kunt ook in andere culturen kijken, en dat zit in een systeem. Als je een cultuur bedenkt waarin de generaties zorgen voor de ouder wordende generaties, dan kun je zeggen, dat kan in een Afrikaanse cultuur precies hetzelfde zijn als bij ons, terwijl onze ouders in een verpleeghuis verdwijnen en zij voor die ouders blijven zorgen. Waar heeft dat mee te maken? Beide zorgen we voor onze ouders. Ik heb ook voor mijn ouder wordende moeder gezorgd, 10 jaar. Maar ze heeft wel in een verpleeghuis gelegen. Ik kon nooit als kind, of wij konden als kinderen nooit, 10 jaar lang voor haar zorgen. Ik dacht dat het zou misschien een halfjaartje zijn, achteraf bleek dat 10 jaar te worden. Als ik 10 jaar mijn moeder in huis had genomen en 10 jaar voor haar had moeten zorgen, dan had ik mijn kinderen ernstig tekort gedaan. Want wat ik in haar investeerde, kon ik niet in hun investeren. Naast mijn baan of naast ons werk en naast alles wat je al moet doen. Dat heeft dus te maken zoals je maatschappij organiseert. Wat wij hebben gedaan is een maatschappij georganiseerd en gezegd, we gaan allemaal aan het werk en we doen allemaal een beetje geld in een bakkie. En vanuit dat bakkie zorgen we voor de ouder wordende ouders. En zo dragen we met elkaar de zorg voor de generaties. Maar als er uit dat bakkie dan niet genoeg geld komt voor die ouder wordende ouders, moeten we toch nog zelf gaan zorgen. Maar we moeten tegenwoordig ook met z'n tweeën werken om het allemaal draaiende te houden. Dus we komen behoorlijk in de knel te zitten. Het principe is dus niet, zorgen we voor onze ouder wordende ouders, maar hoe dragen we met elkaar de zorg als generatie? Wat je in andere culturen ziet, is dat die zorg voor de ouder wordende ouders in grootfamilies gedragen wordt. Niet door één kind, maar door de grootfamilies. Broers, zussen, neven, nichten, dat leeft met elkaar, het zorgt voor elkaar en ze dragen met elkaar die zorg. Wat wij hebben gedaan, is het anders georganiseerd. Dat heeft te maken met ons economische stelsel. Weet je, waardoor je natuurlijk hele andere balansen krijgt. Dus als je zegt, zijn we verantwoordelijk? Zeg ik, ja, we zijn verantwoordelijk. Maar we zijn ook verantwoordelijk voor de nieuwe generatie. Nood is niet mijn roeping. Dus ik moet niet onvoorwaardelijk gaan zorgen voor de nood van mijn ouders, terwijl ik ook verantwoordelijkheid heb naar de nieuwe generatie. Ik moet als man en als vader leren passend te geven aan de vorige generatie en passend te geven aan de komende generatie. Dus ik moet, als ik 100 in mijn portemonnee heb, kijken hoe ik dat verdeel. En ik kan niet die 80 dan investeren in de vorige generatie en de nieuwe generatie met 20 opzadelen terwijl ze 90 nodig hebben. Snap je? Dus we hebben te maken met balansen. Een weg zoeken in wat is passend in het zorgen. We gaan er straks over verder, maar we gaan eerst even een kopje thee drinken. Goed, er is genoeg om over te praten. En als het gaat als een sneltrein. Maar ik hoop dat je het een beetje kan volgen, de beweging. Want wat ik... ik kan natuurlijk niet alle thema's heel erg gaan verdiepen en je alles uit gaan leggen. Maar ik wil een beetje rode draad neerzetten om je zicht te geven hoe de generaties met elkaar verbonden zijn. En dat het geven en het ontvangen van de ene generatie aan de andere alle effecten heeft op het geven en het ontvangen van de nieuwe generatie weer naar de toekomst. En dat we zo in de generaties als gevende en ontvangende ouders door elkaar bepaald worden. En dat ieder volwassen mens op zijn eigen plaats de verantwoordelijkheid mag dragen en de consequenties onder ogen mag zien van de balansen die kwijtgeraakt zijn. En ik denk dat dat wel bij vaders van deze tijd hoort. Vaders van deze tijd zijn vaders die onder ogen kunnen zien hoe ze door de generaties bepaald zijn, maar hoe ze ook in deze generatie weer de verantwoordelijkheid kunnen nemen. En ik denk zeker dat dat alles voor mij heeft dat te maken. Ik noem het altijd christendom in de praktijk. En voor mij is christen zijn vooral iets wat ik in de praktijk toe wil passen. Wat ook effect moet hebben. Wat ook een uitwerking moet hebben in mijn persoonlijk leven. Ik wil niet een religie, maar ik wil een geloof. En ik wil een ervaring. En ik wil de vruchten daarvan kennen. Weet je? En dat is denk ik wat mij enorm inspireert in de Bijbelverhalen. Als ik de Bijbelse geschiedenis bestudeer, dan zie ik heel veel oude types. Abraham en Sarah zijn van die voorbeelden. Abraham en Sarah, de man en de vrouw van het geloof. Maar hoe groot was hun geloof dan? En ik heb het voorbeeld wel eens eerder op andere plaatsen genoemd van, als Abraham en Sarah in de Alblasser Waard hadden gewoond, dan waren zij vast niet te boek gekomen als de man van de vrouw van het geloof. Ze gingen rondvertellen dat ze door God waren geroepen om vader te worden en moeder te worden van een groot volk. Dan zijn ze jaren kinderloos, tot ver in rond een honderdste. En dan denken ze, ja, als God het dan niet doet, dan moeten wij het maar gaan doen. Dan nemen ze Hagar erbij als bijvrouw en dan wordt Ismaël geboren, het kind van het ongeloof. En dan gaat God toch voorzien en dan wordt Isaac geboren en dan wordt Sarah hartstikke jaloers. En dan zit Abraham met een vrouw, de ene vrouw en de andere vrouw, die elkaar de keten uitvechten. En dan zegt God tegen Abraham, nou, stuur Hagar en Ismaël maar weg. Ik zal wel voor ze zorgen, want dat komt niet goed met jullie. Abraham en Sarah, de man en de vrouw van het geloof. Zo staan ze te boek. En wat was dan het geloof wat Abraham en Sarah hadden? Niet dat zij nou zo perfect waren, denk ik. Niet het geloof dat zij nou zo geloof hadden dat God zou voorzien, want dan was Ismaël niet geboren en had Hagar dat ook niet hoeven dragen. Maar Abraham en Sarah geloofden dat God wilde werken met onvolmaakte mensen. Abraham en Sarah geloofden dat God tot zijn doel zou komen met hun, ondanks hun eigen falen. Zij geloofden in de genade en de betrokkenheid van God. Zij geloofden in de betrokkenheid van God als vader. En als ik die hele stamboom bestudeer, zie ik veel falende ouderteams. Ouderteams die onhandige dingen doen. Denk maar even aan Laban, denk maar even aan Isaac. Denk nou, noem ze allemaal maar op, we kennen alle verhalen. Het is goed dat we die hele generaties en dat we die geschiedenis in een boek hebben staan. En dat we die verhalen kunnen lezen. Want dan lezen we de verhalen van falende mensen, van mensen die af en toe onhandige dingen deden en die altijd weer God zochten. En ik denk dat dat de verantwoordelijkheid is van vaders in deze tijd. Dat we onder ogen kunnen zien dat er onhandige dingen in onze geschiedenis zitten. Dat er veel onrecht in het leven geweest is. Dat we in dat onrecht investeringen hebben gedaan in het verleden en dat we onze spaarrekeningen leeg zijn. En dat we onze verantwoordelijkheid gaan dragen hoe we daar vandaag de dag mee omgaan. Dat we niet gaan veroordelen, dat we niet gaan beschuldigen, dat we niet in goed en fout denken, maar dat we veel meer gebruik gaan maken van de geweldige kracht die God ons wil geven. Want wij hebben een God die spaarrekeningen aan kan vullen. Want een logische vraag die overblijft vandaag is, hoe krijg je die lege spaarrekening weer gevuld? Hoe gaan we die generaties in balans brengen? Geloven wij in die God van genade? Geloven wij dat God een God is die alle dingen doet medewerken te goede? Geloven we dat? Geloven we dat in de praktijk? En kunnen we daarvan uit gaan vaderen in deze tijd? Kunnen wij als vaders en moeders in deze tijd dat onrecht onder ogen zien? Kunnen we ons rouw en onze verdriet daarover verwerken? Kunnen we ons openstellen voor een God die het verlangen heeft om betrokken te zijn in ons onrecht en daar onze spaarrekeningen aan te vullen? Is dat wat we geloven? En is dat waar we ons uit willen strekken? En ik zal je vertellen dat toen ik in mijn studietijd Jesaja 61 nog eens las, toen is mijn leven daarin echt veranderd. Ik dacht, dit is de boodschap van Jezus voor mij. Dit is wat het geloof in mijn leven betekent. Ik ben van een generatie die een spaarrekening leeggegeven had in de vorige generatie. Ik had ouders die hun spaarrekeningen investeerden in de nood, in een enorme tijd waarin enorm veel nood was. En ik heb ervaren dat dat niet hoeft te betekenen dat ik een vader zou worden die er niet kon zijn voor mijn kinderen. Ik heb ervaren hoe het is om door rouwprocessen heen te gaan, om het onrecht te gaan berouwen, zoals de Bijbel dat zegt, om het onrecht te gaan belijden, om daar woorden aan te geven, om mijn verdriet te gaan delen en om God daarin te betrekken en te gaan ervaren hoe ik nieuwe kracht kan krijgen om een nieuwe toekomst te zegenen. En dat is de profetie die Jesaja in zijn tijd al profeteerde. We gaan hem met elkaar even lezen. Even stukje voor stukje. Het is Jesaja 61 vers 1 tot 10... die de profetie is die voor mij het evangelie is in een notendop. Dit is voor mij de reden en de kracht en de genade die ik vind in het christendom. Het Jesaja 61 is de profetie over de Heer Jezus. En de Heer Jezus die leest hem voor op het moment dat hij voor het eerst in het openbaar optreedt. Dat vind je in Lucas 4. In Lucas 4 staat precies diezelfde profetie. En Jezus leest hem op dat moment dan voor, omdat die profetie daar in vervulling gaat. Even wachten, want ik slikker. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Nou, daar begint de profetie mee. Om aan armen, en arme mensen zijn mensen met een lege bankrekening, met een lege spaarrekening. Om arme mensen goed nieuws te brengen. Om aan de verslagenen van harte hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan de geketenen hun bevrijding. Of hun bevrijding. Nou, mensen die generaties lang in dat onrecht zitten, ervaren dat vaak als een gevangenis. Een gevangenis, en ik heb dat zelf ook zo ervaren, een gevangenis waar je nooit meer uitkomt. Als je voor een dubbeltje geboren bent, zou je dan nooit een kwartje worden. Die enorme ontmoedigende gedachte van, er komt nooit meer goed als je uit een gebroken gezin komt, of als je zoveel onrecht in je leven hebt meegemaakt, dat komt nooit meer goed. Nou, deze profetie begint met een hele positieve boodschap. Mensen die geketend zijn of mensen die verslagen zijn, er is hoop. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen, een dag van wraak voor onze God. Om alle treurenden te troosten. Nou, het is ook een hele pastorale profetie. Want het begint met hoop. Jezus is gekomen om ons vrij te maken. Jezus is gekomen om een keer te brengen in onze generaties. En dan begint het met de treurenden die getroost zullen worden. Daarin ligt een heel diep pastoraal principe in, want we moeten gaan treuren. Wij moeten gaan leren treuren over het onrecht van de generaties. En treuren is het onrecht onder ogen zien en je verdriet daarover kunnen delen. Ik zie in de praktijk, in het dagelijks leven, en ik praat veel met mensen die enorm veel onrecht in generaties hebben meegemaakt, hoe effectief het is om te gaan treuren. Hoe effectief het is om het onrecht ook woorden te geven. Om het onrecht ook te beleiden. Om daar woorden aan te geven, zodat mensen het ook bewust kunnen maken. Soms gaan mensen erover schrijven. Is ook een hele mooie manier van beleiden. Dat je daar woorden aan geeft en dat je het onder ogen kan zien. Want God wil jou komen troosten. Weet je, hij geeft je troost door ontmoetingen. Ontmoetingen met mensen en ontmoetingen met hem. Daar ligt de sleutel voor bevrijding. Dat we leren treuren en dat we ons laten troosten. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Om alle die treuren te troosten, om aan Sion's treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad en feestkledij in plaats van verslagenheid. Dat is wat God door dat proces heen wil geven. Hij wil de dingen om gaan draaien. Hij wil ons verdriet omzetten in vreugde. Hij wil de as omzetten in een sieraad en vreugdeolie geven in plaats van het rouwgewaad. Dat is wat er gaat gebeuren als we gaan treuren en als we getroost worden en als we gaan belijden. Als wij woorden gaan geven aan dat onrecht van generaties, dan zal dat verandering gaan brengen. En ik zie dat mensen in verandering komen als ze dit gaan leren. Als ze gaan leren het onrecht onder ogen te zien. En dan hebben we een beeld tegen ons. Dat is een beeld van een tijd waarin veel christenen geroepen hebben, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, je moet niet terugkijken want dan word je zoutpilaar. En je moet niet voeten in het verleden. En dat is in mijn ogen het onrecht brengen in het onrecht. Als je mensen stimuleert om niet terug te kijken, dan ga je ze stimuleren om hun wortels te ontkennen. En de Bijbel leert het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, daar staat niet de invloed van het oude is voorbij. Gisteren is voorbij, vandaag is gekomen, mee eens. Maar wat er gisteren is gebeurd, heeft invloed op vandaag. En wat er vorig jaar is gebeurd, heeft invloed op vandaag. En wat er in de vorige generatie is gebeurd, heeft invloed op. En wij moeten ons vandaag realiseren dat wat wij in deze generatie doen, invloed heeft op een volgende generatie. En dat dat onze verantwoordelijkheid is als vaders en moeders in deze tijd. Men noemt hem terebinte der gerechtigheid, geplant door de Heer als een teken van zijn luister. Dat is de belofte die op ons leven zit. Die op ons leven ligt. Onze belofte is dat wij de terebinte der gerechtigheid mogen worden. Wij hoeven niet onder die wolk te gaan zitten van al het onrecht van generaties. God heeft ons geroepen om vrij te zijn. God heeft ons geroepen om verantwoordelijk te kunnen zijn. Hij heeft ons geroepen om daar iets mee te doen en een teken te zijn van Gods luister. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen. De lang verlaten streken weer bevolken. Ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis. Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen. Vreemdelingen worden je dagloner of je wijnbouwer. Maar jullie worden priesters van de Heere worden genoemd. Dienaars van onze God zul je heten. Vaders van deze tijd zou ik ervoor willen zeggen. Jullie zullen worden genoemd de vaders en de moeders van deze tijd. De helpers van God. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard. En je zult je met hun luister bekleden. De smaad die je verdiende loon werd genoemd. Je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is een eeuwige vreugde hun deel. Want ik, de Heer, heb het recht lief. Ik haat offers van roofgoed. Ik zal hen getrouw belonen. Een eeuwig verbond sluit ik met hen. En dan komt de belofte voor onze volgende generatie. Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken. Heel de aarde kent hun nageslacht. Dan zullen alle die hen zien erkennen dat zij de kinderen die de Heer, dat zijn de kinderen die de Heer heeft gezegend. Als we transgenerationeel die verantwoordelijkheid kunnen dragen, is dat de zegen voor onze volgende generatie. Ik geloof heilig in dit principe. Vaders van deze tijd, dat zijn de vaders die aan de ene kant de geschiedenis kunnen beschouwen, het onrecht onder de ogen kunnen zien, de consequenties van het onrecht uit kunnen rekenen. Het zijn de vaders die in deze tijd het kunnen verwerken, hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, beleiden, berouwen, vergeven is een hele belangrijke. Maar vergeven komt onderaan in het rijtje, want daar zit ook het geven weer in. En je hebt al zoveel gegeven aan die vorige generatie. Maar in het vergeven zit ook het loslaten. En er zit ook het ontvangen van God om de zegen voor de toekomst door te kunnen geven. Als we het dan hebben over die balansen in de generaties, dan geloof ik dat dat onze opdracht is. Onze opdracht om in die generaties de balansen te herstellen. Zo geloof ik dat God ons roept. Adam, Eva, waar ben je? En vul je eigen naam erin. Waar ben je? Word zichtbaar voor mij. En zeg niet, ja, maar mijn vader die was er vroeger niet en daarom kan ik geen vader zijn. Of mijn moeder heeft dat gedaan en daarom kan ik er niet zijn. Of die vorige generatie, of de vrouw die u mij gegeven heeft, heeft de schuld. We lachen erom, maar het gebeurt nog dagelijks in mijn praktijk. Dat mannen zeggen, ja, als mijn vrouw nou niet zo moeilijk was, dan had ik niet zo moeilijk huwelijk. Weet je, de vrouw die u mij gegeven heeft, zeg ik dan altijd, ja, sommigen snappen het, sommigen snappen het niet. Maar het is gewoon schokkend hoe mensen die verantwoordelijkheid nog afschuiven. Ja, maar als ik een slechte vader had, of als ik een vader had die mij in elkaar geslagen heeft, ja, hoe kan ik dan een goede vader zijn? Nou, lees Jesaja 61. Dat je probeert te begrijpen wat daar staat. En vandaag denken we er een hele dag heel diep over na. En we zouden daar een jaar of jaren over na moeten denken. Maar wel moeten bouwen.
Hoe ga je dan bijvoorbeeld om met een kleine van mij die is van 6?
Ja.
En nou, dat hij wat gedaan. En dan, hoe ga je dan om met dat? Dan ligt hij soms. En dan weet je donders goed dat hij het heeft gedaan.
Ja.
En dan ligt een slaaf hij dicht, zeg maar. En dan slaat hij emotioneel een slaaf hij dicht, zeg maar.
Ja.
Ja, als je boos wordt, slaat het dicht. Dus ik probeer dan altijd toch heel aardig te blijven. Of ik probeer een aardig houding aan te nemen.
Ik zal de vraag even.
Ik wil de verantwoordelijkheid niet kwijt.
Ik probeer de vraag even te herhalen voor de geluidsman. En dat iedereen hem ook verstaat. Dus de vraag is van de kleine van mij, 7 of zo? Ja, die is 7 jaar en die liegt wel eens. En dan spreek ik hem erop aan, het is een jongetje. Spreek ik hem erop aan en dan slaat hij dicht. En hoe ga ik daar als vader nou constructief mee op? En dat is een beetje de samenvatting van je vraag. Van wat kun je nou doen? Nou, ik vind het een mooi voorbeeld wat je zegt. Want wat doet een kind dat liegt? In jouw optiek.
Zijn verantwoordelijkheid niet te vertellen. Ja. Maar wie nou wel?
Hij zegt, dat kind neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Voor wat hij heeft gedaan. Ik zeg, dat kind is in jou aan het investeren. Kun je daar wat bij voorstellen? Een liegend kind geeft aan zijn ouders. En wat geeft een liegend kind? Dat kind wil voorkomen dat jij gekwetst bent. Dus als jij zegt, heb jij iets gepikt? Zegt hij nee. En waarom zegt hij nee? Hij weet hoe erg jij het vindt als hij pikt. En hij weet ook hoe erg jij het vindt als hij liegt. Maar zijn eerste reactie is ontwijken. Weet je? Nou, wat jij moet leren is niet dat kind in elkaar rammen omdat hij liegt. En niet zeggen, je bent een slecht. Dat ga je afleren. Maar tegen dat kind zeggen, dat kind leren dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt voor wat daar gedaan is. En dat je niet boos op hem bent, weet je, dat het niet een slecht kind is, maar dat je hem wil leren om verantwoordelijk te zijn. En dat het jou ook kwetst als hij niet de waarheid spreekt, dat hij dat voor jou niet hoeft te doen, dat hij bij jou gewoon zichzelf mag zijn. En beter eerlijk kan zijn, dat het een betere investering is. Dus je moet dat kind gaan leren dat hij constructief investeert. En niet destructief vanuit zijn onmacht om dat, die ellende bij jou vandaan te houden. Ik heb ervaren in de praktijk, maar ook in het leven van mijn eigen kinderen, dat ze vaak liegden om mij, logen om mij te beschermen. Dat, nou, daarmee ontkennen ze de waarheid, die kwetsend is. De waarheid is soms heel kwetsend. En als je die ontkent, ja, dat is natuurlijk niet een, het is natuurlijk niet een constructieve reactie, maar wel een begrijpende reactie, als je ziet dat liegende kinderen ook investeren. Want daarmee willen ze, dat kind wil het voorbeeldige kind zijn. Dus die heeft niet fout gedaan. Desnoods ontken je het, want dan, he, dat kind wil zichtbaar zijn als dat lieve kind. En nou, dus wat je een kind leert, is dat je zegt, nou, je mag gewoon jezelf zijn, ik hou onvoorwaardelijk van jou. Ook als je dingen doet die niet zo handig zijn, hou ik nog steeds heel veel van jou. Maar ik wil je leren met die onhandige dingen om te gaan. Daarmee denk ik dat je heel constructief bent. Dus dan gaat het niet meer op goed en fout, een stout kind, een slecht kind. Maar veel meer over onhandig, hoe het onhandig het is om te liegen. En waarom die niet gewoon de waarheid eerlijk vertelt. Omdat je hem daar heel graag bij wil helpen. En dat dan liegen ook consequenties zijn. Weet je, consequenties mag je hem ook leren. En van je hoeft niet voor mij te zorgen. Maar veel kinderen zijn gaan zorgen zonder dat je het vraagt. Weet je, ik heb vaak een, mensen die hebben niet in de gaten dat ze aan het investeren zijn. Ik had een vrouw die zei, ik ben al 20 jaar in die man aan het investeren door geen conflict aan te gaan. En toen zei ik tegen die man, hoe vind je dat? Dat ze al 20 jaar in jou investeert door geen conflict aan te gaan. Dan zegt hij, nou daar ben ik heel boos over. Want dat wil ik helemaal niet. Ik wou dat ze gewoon de conflicten met me aangaan, want dat wist ik helemaal niet. Zij is mij 20 jaar iets aan het geven wat ik helemaal niet ontvangen wil. Ik zei, nou dat is hetzelfde als dat ik voor mijn vrouw, voor haar verjaardag, een elektrische trein zou kopen. En dat ik zeg, ben je niet blij met die elektrische trein? Ik zeg, wat moet ik nou met een elektrische trein? Zeg ik, ja, die kost 1000 euro, digitaal gestuurd. Ik ben er helemaal voor naar Duitsland gereden. Zeg ze, kan mij wat schelen, ik wil helemaal geen trein voor mijn verjaardag. Heel veel mensen zijn aan het geven wat ze helemaal niet aan, dat die ander helemaal niet ontvangen wil. En kinderen geven ook vaak aan ouders wat jij als ouder helemaal niet ontvangen wil. Nou, door erover na te denken zoals vandaag. Je herkent het door na te denken en te gaan. Ga maar denken dat kinderen investeren. Weet je, maar we hebben een heel ander raam geleerd om door te kijken. Het is fout, het is egoïstisch, aandachttrekkerij, noem het hele rijtje maar op. Ik kijk even door een ander raam. Ik kijk door het raam van investerende kinderen. Weet je, en dat is het leuke om te leren. Dat je denkt, oké, kinderen investeren. En is dit een investering die ik wil ontvangen? He, mijn oudste zoon ging de deur uit, hij was een jaar of 2, 23. En op zaterdagmorgen, nou, het dramatische moment dat ze de deur uitgaan voor het laatst en op zichzelf gaan wonen. En ik zag dat hij ermee worstelde en ik zag dat mevrouw er heel erg mee worstelde. En niemand zag dat ik er ook mee worstelde. Zo doe je dat als man, hè? Wij als mannen stoppen dat nog even weg. En die vrouwen lopen al met tranen in de ogen en met rood behuilde ogen. Want die lag al vanaf 5 uur wakker. Van vandaag is de dag, hij gaat de deur uit. Dus Tim die zei tegen mij in de gang, red ze het wel. Weet je, en dat ging dan over zijn moeder. Hij zag haar verdriet. Toen zei ik, Tim, ik ben met die vrouw getrouwd. Het is mijn partner, het is jouw moeder. Jij laat het los en jij gaat nu genieten. Oh, bedankt, zei die, doei. Maar hij had de neiging om als oudste zoon zeker te gaan geven aan zijn moeder door dat verdriet te voorkomen. Weet je, ja, dat kan ik toch niet doen, want dan wordt zij verdrietig. Zij heeft recht op haar verdriet. Dat heeft hij echt moeten leren. He, en hij wilde liever geven dat die moeder niet dat verdriet laat hebben, maar zonder verdriet word je niet vrij. Dus zij heeft dat verdriet ook nodig, weet je. Dus wij hebben dat samen uitgehaald en dat verdriet verwerkt, zodat we vrij worden. Weet je, en dat hoort weer in dat oude team. Dan moet dat kind niet voor dragen, maar dat kind gaat wel dragen als ze ziet dat er niet voorzien wordt in die nood. He? Dus het is steeds nadenken, geven en ontvangen. En ja, dat leren we niet in een dagje natuurlijk. Maar ik hoop dat ik jullie vandaag een beetje wakker voor kan maken. He, hoe kinderen en ouders in generaties in elkaar investeren. En hoe spaarrekeningen leeg kunnen lopen zonder dat we het in de gaten hebben. Maar als je dan weer nieuwe kinderen op moet gaan voeden, zoals mijn ouders 6 kinderen kregen terwijl hun spaarrekening al op was. Ja, dan kom je behoorlijk in je wanhoop terecht natuurlijk. En we leven gelukkig nu in een tijd dat er veel hulpbronnen zijn. Therapie, trainingen, cursussen, studiedagen, boeken die geschreven zijn. Maak er gebruik van wat we hebben wat te herbouwen. Jesaja 61 is vaderen en moederen in deze tijd. Het onrecht van het verleden onder ogen brengen. Nadenken in het heden hoe we ermee kunnen omgaan. En de zegen doorgeven aan de toekomst. Ik ben mijn boodschap kwijt.
Ja, wat moet ik nou nog zeggen? Ik heb in ieder geval veel opgeschreven, Hans. Want ik moet het weer overbrieven aan mijn vrouw, die er vandaag niet is. Nou, ja. Nou, ik heb hier in ieder geval staan. Ouders moeten ervoor zorgen dat ze het gevende kind zichtbaar maken. Zo, dat vond ik een hele sterke, vanwege de eigen waarde van een kind, om dat te laten groeien. En eigenlijk moest ik ook denken, toen je allemaal dat zo zei over kinderen, van joh, als vader zijn lijkt het wel net alsof je een coach bent van een voetbalteam. Hè, een coach die is ook bezig om zijn team te coachen naar een goed resultaat. Misschien moet hij zijn team ook wel eens loslaten. En als vader zijnde en als moeder zijnde ben je eigenlijk ook in je leven bezig je kind te coachen naar dat moment dat ze volwassen worden. En dat is heel leuk als je ziet dat als een voetbalteam een heel slecht resultaat neerzetten, dan zie je die coach ook treuren. Maar als ze het heel goed doen, dan springt die coach ook een gat in de lucht. Het is eigenlijk wederkerig.
Ja.
Ja. Nou, bedankt Hans. Ik vond het ontzettend leerzaam. En ik hoop dat het ook nog een keer een vervolg krijgt. Een andere keer. Ik heb Hans gevraagd of hij samen met ons wil danken voor deze fantastische dag. Zullen we danken met elkaar?
Vader, we willen u danken dat u een geweldige God bent. En we willen u danken dat we vandaag deze dag ook af mogen ronden met die geweldige profetie die Jesaja al profeteerde. Dat u gekomen bent om gevangen mensen vrij te maken. Vader, dank u wel dat we als broers en zussen hier bij elkaar vandaag mochten nadenken over de thema's van vaders en moeders in deze tijd. Heer, dat we ons bewust mogen zijn dat u een God bent die betrokken is. Een God die aan ons wil geven door ons de verantwoordelijkheid te geven, ons autonoom te laten, maar ook een hulpbron wil zijn voor ons. Vader, en ik bid heel concreet dat u een hulpbron bent voor ons om in dit leven, hier wat wij mogen leven, in deze generatie, waarin wij een leven door mogen geven aan de volgende generatie, het onrecht van het verleden onder ogen te zien, om het te stoppen en om de zegen in de toekomst door te geven. Vader, wilt u ons helpen om dan niet oordelende christenen te zijn, maar genadige christenen. Hier die met elkaar dat verdriet onder ogen kunnen zien, met onze vorige generatie dat verdriet kunnen beleiden, hier dat los kunnen laten, en dat we de generaties die nu leven samen de krachten mogen bundelen om een nieuwe generatie te zegenen. Vader, we willen die geweldige kracht van uw evangelie zien gebeuren hier in deze wereld. Dat we met elkaar mogen bouwen aan uw koninkrijk. Vader, ik bid dat het een zegen mag zijn voor ieder die hier vandaag was. Hier willen uw vrijheid bidden om met deze waarheid gewoon aan het werk te gaan. En ik bid hier dat u de gezinnen en de families die achter al deze mensen, achter deze broers en zussen zitten, wil zegenen met deze boodschap. In de naam van de Heer Jezus. Amen.